Matteüs hoofdstuk 2, vanaf vers 13 tot en met vers 23. En ik wil lezen uit de NBV-vertaling. Kort nadat zij, dat zijn de wijzen uit het oosten, op die manier de wijk genomen hadden, oftewel weggetrokken waren, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: sta op en vlug met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar totdat ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes en zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heere gezegd is: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs, oftewel de wijzen, misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. En de engel zei: sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven. Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaus, zijn vader Herodes, was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazareth en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: hij zal Nazoreër genoemd worden. En dan nog één vers wat ik zal citeren uit de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 8, vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Tot zover onze schriftlezing. Het thema wat ik boven de preek voor vanmorgen gezet heb, dat is: alles werkt mede ten goede, maar het zal je kind maar wezen. Alles werkt mede ten goede, maar het zal je kind maar wezen. En toch wil ik vanmorgen ook vooral de nadruk leggen op het feit dat de Heere God altijd zal overwinnen. Het kerstfeest is alweer een maand voorbij. De versiering is denk ik bij iedereen weer opgeborgen. Alhoewel ik vanmorgen met de auto hier naartoe kwam en ik zag nog een grote kerstboom liggen op de stoep. Ik denk, nou, die is een beetje aan de late kant. Maar ik denk dat toch de meeste van ons de kerstspullen al wel weer opgeborgen hebben. En we zijn allemaal weer overgegaan tot de orde van de dag. Weg is de versiering, weg is de sfeer, weg de romantiek. Het is weer koud, geur en kaal. We zijn als het ware weer een beetje wakker geschud uit onze droomwereld. Nou, dat idee krijg ik ook een beetje bij de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen. Het is een soort anticlimax. Het leek misschien allemaal zo mooi, zo romantisch. 2 gelukkige ouders in een stal en het kindje Jezus liggende in een voederbak. Maar die romantiek zou maar van korte duur zijn. De wijzen uit het oosten die zijn ster hadden gezien, waren op zoek gegaan om Jezus eer te bewijzen en om hem geschenken te brengen. En koning Herodes die wil ook gaan, maar hij wil gaan om dat kind uit de weg te ruimen. Maar plannen van God, plannen van mensen kunnen gelukkig nooit het doel en de plannen van God verijdelen. God sprak eens van Sanherib, de koning van Assur, die optrok tegen Jeruzalem. En hij zei, ik ken je zitten en je uitgaan en je ingang en je razen tegen mij. Ik zal mijn haak in je neus slaan en mijn bit in je mond leggen en je doen terugkeren langs de weg waarop je gekomen bent. Och, misschien denken we wel eens van, ach, het valt toch wel mee. Ja, valt het wel mee? De vijanden van Israël, de weerstand, alles wat er zich afspeelt in de wereld. Het is nog maar een paar maanden geleden dat er hier in een voetbalstadion door massa mensen werden gescandeerd de woorden, mijn vader zit bij de commando's, mijn moeder bij de SS, samen verbranden ze Joden, want Joden die branden het best. Ja. In ons land. Is het verwonderlijk dat Joden zich niet meer thuis voelen in Nederland? Is het verwonderlijk dat Joden zich niet meer thuis voelen in Europa? Zal het straks zo zijn dat er misschien nog maar één land is waar ze relatief veilig zijn? En dat is het land wat God hun gegeven heeft? En hoe dan ook, wat voor motieven ze zullen hebben om terug te gaan? Ze zullen teruggaan. Ze zullen terugkeren. Opdat Gods woord in vervulling zal gaan. En we zien het voor onze ogen gebeuren. Het antisemitisme, ook in Europa, de haat, de vijandschap tegen het Joodse volk, tegen Israël, maar eigenlijk tegen de koning van Israël. Ik las onlangs in de Bijbel, Jeruzalem is de stad van de grote koning. En er is maar één grote koning. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de God van Israël. Jeruzalem is van hem. Hij heeft daar zijn naam over uitgeroepen en daar zal de Messias ook straks terugkeren. God kent de vijandschap tegen hem, tegen zijn volk Israël, tegen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Hij is ervan op de hoogte, ook met betrekking tot ons persoonlijk leven. De aanvallen die op ons afkomen, de zorgen waar we mee te maken hebben, de problemen waar we soms onder gebukt kunnen gaan. De psalmist in Psalm 139 zegt dat zo fantastisch met die woorden, met al onze wegen is hij vertrouwd. Met al onze wegen is hij vertrouwd. En God handelt in zijn soevereiniteit. En dat zien we ook in deze geschiedenis. Zoals Farao eens door Gods tussenkomst verhinderd werd om Israël te vernietigen, zo wordt Jozef in een droom op een bovennatuurlijke wijze gewaarschuwd om met Jezus en zijn moeder naar Egypte te vluchten. Wat een ontgoocheling moet dat toch geweest zijn. Het kind is amper geboren of het wordt de oorlog al verklaard. Je zou kunnen zeggen dat zijn leven en zijn lijden haast op hetzelfde moment begon. Later zou Jezus zelf tegen zijn discipelen zeggen, wanneer men je vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere. En zo vluchten Jozef en Maria met Jezus naar Egypte. Het land dat eens het land was van onderdrukking en slavernij, is nu een veilige haven geworden waar zij aan het gevaar van Herodes kunnen ontsnappen. Zij worden vluchtelingen en ook een soort van immigranten. En wat zal er in Jozef en Maria zijn omgegaan? Zullen zij zich misschien toch niet afgevraagd hebben of er nu geen legioenen engelen waren beschikbaar? Geen gerubs om de boom des levens met hoofdletters te beschermen. Hun was onlangs toch nog gezegd dat hij de heerlijkheid zou zijn van zijn volk Israël. Hoe kan dit dan? Is dat niet een actuele vraag waar wij ook zo vaak mee te maken hebben? Waar wij zoveel voorbeelden van zouden kunnen geven? van situaties waarin je je afvraagt, hoe kan dit nu gebeuren? Of hoe kan God dit toelaten? De waarom-vraag die zo actueel is en die zo snel ook op onze lippen ligt. Het kan soms werkelijk een beproeving zijn. Als God anders handelt, als hij anders doet dan wij verwacht hadden. En dan is het enorm belangrijk hoe wij daarop reageren. Ik moest denken aan een tekst uit Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 2, waar God zegt, gedenk dan heel de weg, of Mozes zegt dat, gedenk dan heel de weg waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen, ja, en u op de proef te stellen, om ten einde te weten wat er in uw hart was. Of u al dan niet zijn geboden zou onderhouden. Soms gebeuren er dus kennelijk misschien ook wel eens dingen in ons leven, waardoor wij op de proef worden gesteld door God. Zodat God in ons hart kan kijken en kan weten wat er in ons hart is. Om ten einde te weten wat er in ons hart is, of wij al dan niet de weg van de Heer willen gaan en zijn geboden zullen onderhouden. Jozef en Maria worden als het ware op de proef gesteld. Een test waar zij goed doorheen kwamen. Ze bleven op God vertrouwen. Kon God dan geen wonder doen? Ja, de Heere God kon dat wel, maar hij deed het niet. Kon de Heere God dan niet de doorn uit het vlees van Paulus wegnemen? Ja, maar hij deed het niet. Ook hier zien we dat God voor een andere weg kiest. Jaren geleden zei iemand tegen mij, wiens vrouw heel ernstig ziek was, wij geloven niet alleen in wonderen, wij rekenen erop. Maar het wonder bleef uit en de vrouw stierf. God kiest ook hier voor een natuurlijk middel, een natuurlijke oplossing. Het is ons misschien ook opgevallen, de volgorde hier in vers 13 die aangegeven wordt. Neem het kind en zijn moeder. Nou, ik weet niet of het vandaag aan de dag nog zo vaak gezegd wordt, maar ik kan me herinneren dat er vroeger na een bevalling of bij een geboorte nog wel eens gezegd werd, moeder en kind maken het goed. De moeder voorop. Ja, moeder en kind maken het goed. Maar hier hebben we als het ware een aanwijzing dat Jezus vanaf het moment van zijn geboorte de voorrang kreeg boven alle mensen, zelfs boven zijn moeder, die hem gebaard had. En het moederschap van Maria staat weer hoger aangeschreven dan haar positie, dan haar relatie tot Jozef, haar man. Alles staat in relatie tot Christus. Hoe staat dat met de inhoud van ons leven? Staat dat ook allemaal in relatie tot Christus? Nou, het is een tijdje in geweest. Het is misschien al niet meer zo in. Dat weet ik niet. Dat heel wat jongelui met zo'n armbandje omliepen. Met wat letters erop, WWJD. Ja, jongeren, ja, nou moet ik jullie hebben. Wie weet het? Waar staat het voor? WWJD? Rubberbandje? Ja, what would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Wat zou Jezus gedaan hebben in situaties? Nou hoeven we allemaal niet met zo'n rubberbandje morgen naar ons werk te gaan of zo, met de letters WWJD. Maar het is soms wel eens goed om je dat toch te realiseren. Is Christus het middelpunt van mijn bestaan? Is Christus het middelpunt van mijn denken? Is Christus het middelpunt van mijn leven? Is Christus het middelpunt van... Als we kijken naar vers 14, dan zien we dat daar is gehoorzaamheid. De engel zei tegen Jozef dat hij met het kind en zijn moeder moest gaan naar Egypte. En ik denk dat ze waarschijnlijk ook dezelfde nacht nog zijn gegaan. moest ook even denken aan de woorden van Maria later bij de bruiloft te Kana, als dan de wijn is opgeraakt, dat zij dan tegen de bedienden zegt, wat hij u ook zegt, wat Jezus ook zegt, doe dat. Ook al is het midden in de nacht, ook al is het misschien waarvan je zegt van, kon dat niet anders gepland worden? En de engel zegt, blijf daar totdat ik het u zeg. Je zou kunnen zeggen, dat is geen last minute, maar een first minute reis. En er is ook afhankelijkheid. Want hij bestuurt mijn leven. En ik denk dat het niet ondenkbaar is dat het goud en het mirre, wat de wijzen gegeven hadden, gebruikt is geworden voor hun onderhoud. God had daarin voorzien. God voorzag in wat zij nodig hadden. Ik weet wel, toen ik nog verkering had met mijn vrouw, of degene die nu mijn vrouw is dan, het is al een hele tijdje geleden, toen gaf zij mij een spreuk, en ik ben hem nooit vergeten, waarop stond, ik kreeg niets van alles wat ik vroeg, maar alles wat ik nodig had. Ik ben hem nooit vergeten. En ik denk dat is geestelijk ook zo. Soms krijgen we niets van alles wat we vragen. Van al die verlanglijstjes die we bij de Heere God elke dag weer indienen. Maar van één ding mogen we zeker zijn. We zullen alles krijgen wat we nodig hebben. Daar ben ik van overtuigd. Vroeger zongen wij op de jeugdgroep en in de gemeente wat ik nodig heb, Jezus alleen. Wie heeft dat van u nog gezongen vroeger? Of ben ik de enige? Nou ja, gelukkig toch een paar. Ja, oké. Misschien zouden we hebben moeten zingen wie ik nodig heb, in plaats van wat ik nodig heb. Wat ik nodig heb, Jezus alleen. Dat is het belangrijkste. Iedere dag weer opnieuw. En hij bleef daar in Egypte tot de dood van Herodes. Weet u dat volgens sommige commentaren niet eens 7 maanden geweest is? We denken misschien dat ze dan misschien 25 is een beetje erg lang, maar toch een paar jaar hebben gewoond of zo. Maar ik kwam tegen toen ik daarover ging lezen, dat volgens sommigen niet eens 7 maanden is geweest. Die hele onderneming, bij wijze van spreken. Naar Egypte, met je baby of met je kindje en dan weer terug. Omdat het Matthäus-evangelie zich vooral tot de Joden richt, wordt er veel nadruk gelegd op vervulde profetieën. In Matthäus. Om de zaak kracht bij te zetten, namelijk dat Jezus de Christus is, de Messias. 3 keer wordt daar over een vervulling van een profeet voortgesproken. En als je kijkt naar de geboortegeschiedenis in Matthäus, dan wordt er wel zo'n 5 keer in totaal naar gerefereerd. Vers 15, de aanhaling uit Hosea 1, 11 vers 1, geeft ons het idee dat de Messias, die zelf als de verpersoonlijking van het ware Israël, in zijn eigen leven de ervaring van het oude Israël herhaalt. Dat hij diezelfde weg is gegaan. En ook dat hij een tweede en een grotere Mozes was. Het werk van Jezus, zijn verlossing, had als prototype, als voorafschaduwing, als voorvervulling, de machtige daad van verlossing die God bracht door Mozes ten behoeve van zijn uitverkoren volk. En zoals Mozes werd geroepen om naar Egypte te gaan, om Israël, die in de Bijbel Gods eerstgeboren zoon wordt genoemd, uit natuurlijke slavernij te verlossen. God maakt vrij, hebben we gezongen. Ja, God maakt vrij. De Exodus. God bracht verlossing. God bracht bevrijding. En dat doet hij nog steeds, vandaag aan de dag. Want Egypte staat voor de wereld, is een beeld van de wereld. En nog steeds maakt God mensen vrij door hen uit de wereld te verlossen, te redden. Om hen als het ware naar het beloofde land te brengen. Zo werd Jezus uit Egypte geroepen door een goddelijke boodschap aan Jozef gegeven, om ieder mens te verlossen van slavernij van de zonde. Want een geweldige boodschap hebben wij. Vanuit de Bijbel. God maakt vrij. Van iedere vorm van verslaving. Ik geloof daarin. Want hij heeft alle macht. En dan vers 16. De wijzen kwamen niet bij Herodes, koning Herodes, terug met de informatie die nodig was om directe maatregelen te nemen tegen dit kind. Dat kind wat misschien een bedreiging kon worden voor de dynastie van Herodes. Hij werd kwaad, hij werd vreselijk kwaad. Maar Herodes liet zich niet uit het veld slaan. Hij had een prachtig plannetje bedacht om deze zogenaamde koning der Joden uit de weg te ruimen. Tenminste, dat dacht hij zelf. Herodes was een Edomiet. En wat wil dat zeggen? Hij stamde af van Esau. De vijandschap jegens Israël zat hem dus in merg en been. De bittere vijandschap tussen deze twee groepen Semieten was groot en volgens sommigen is die ook nooit geëindigd. Een ander iemand in de Bijbel, Doeg. Nou ja, niet zo'n bekende naam. Ik verwacht niet dat iedereen zegt van, oh ja, die ken ik. Doeg komen we tegen in het Oude Testament. En daarvan zegt de Bijbel ook, hij was een Edomiet. En Doeg was opzichter van de herders van koning Saul. En David was gevlucht naar voor Saul, zijn schoonvader. Die koning was op dat moment en was naar een priesterdorp gegaan, N-O-B, Nob. Daar had hij geschuild, daar was hij ook weer vertrokken. En toen Saul tot de ontdekking kwam dat hij daar geweest was, dat David daar geweest was, toen moesten al die priesters omgebracht worden. Maar de dienaren van de koning zeiden, ho, wacht, wij raken de dienstknechten van God niet aan. En toen was er één man, Doeg, een Edomiet, die het moest doen en die het gedaan heeft. En op die dag werden er 85 priesters om het leven gebracht. En niet alleen dat, daarna ging men naar het dorp Nob en sloeg men de hand aan de mannen, de vrouwen, de kinderen, de zuigelingen en de dieren. Ja. 1 Samuel 22, vindt u die geschiedenis. Dan hebben we Haman, oh, die kennen we iets beter. Haman aan het rijk van koning Ahasverus, met die geschiedenis van Esther. Mordechai, weet u wel? Haman, die ook zo'n geweldige haat had tegen Mordechai. Maar eigenlijk ook tegen de Joden, tegen het volk van de Joden. Die een plannetje had bedacht van dat hele volk, dat zou moeten worden uitgeroeid. Haman wilde de vernietiging van het Joodse volk. En de Bijbel zegt, Haman was een Agagiet. En dat wil zeggen, hij was een afstammeling van Agag. En Agag was de koning van de Amalekieten. En Amalek was een kleinzoon van Esau. Ja, dan begrijpen we het weer een beetje. Hoe het door de geschiedenis heen, als het ware altijd die bedreiging en die vijandschap is geweest om het plan van God te dwarsbomen. We zien de oude veten tussen Jacob en Esau hier in onze geschiedenis weer terug. Herodes die stond bekend als een bloeddorstig mens. Niet lang hiervoor had hij het hele Joodse gerechtshof, het Joodse Sanhedrin, om laten brengen. Maar ik las wat voor bloeddorstigen is bloed net als drank voor waterzuchtigen. Dat wil zeggen, hoe meer ze drinken, hoe groter wordt hun dorst. Ja, onverzadigbaar. En het is van koning Herodes bekend dat hij vlak voor zijn eigen dood nog 2 van zijn eigen zonen had laten ombrengen. Ja. Nou, dan hebben we een klein beetje idee wie koning Herodes was. En Herodes nam uitgebreide maatregelen. Dood aan alle jongetjes tot en met 2 jaar oud. En hij ging uit van het moment dat de wijzen voor het eerst zijn ster hadden gezien. En waarschijnlijk zijn het maar volgens de overleveringen 10 tot 15 baby's geweest. Ja, we denken misschien dat er honderden baby's zijn omgebracht. Het zijn er misschien waarschijnlijk maar 10 of 15 geweest. Vandaag aan de dag zouden we het gewoon eenvoudig een soort terroristische aanslag noemen, nietwaar? Maar het gaat toch niet om de aantallen, al was het er maar 1 geweest. het leed, het verdriet, de pijn, wat daar gebeurde, vreselijk. In Bethlehem en omstreken, kinderen van de rekening, slachtoffers in de meest letterlijke zin van het woord, op het eerste gezicht een zinloze tragedie. En we hebben ons misschien allemaal wel eens afgevraagd, wat is de betekenis, wat is nu de zin daarvan? Wat is nu de betekenis van deze vernietiging, van deze kindermoord? Nou, ik wil vanmorgen zeggen, het is belangrijk om de dood niet als het einde, maar als de poort te zien naar het leven. De dood is niet het einde, de dood heeft niet het laatste woord, de dood heeft nooit het laatste woord. En dat wordt duidelijker als we naar Jeremia 31 kijken, want de schrijver zegt dat dit vervuld werd. Jeremia 31 werd vervuld in deze verschrikkelijke gebeurtenis. We moeten dit dus gaan zien in het licht van de oorspronkelijke context, in zijn oorspronkelijke verband. Dat moeten we trouwens altijd doen bij aanhalingen uit het Oude Testament die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Wat was de situatie in de dagen van Jeremia, grote profeet, werd Jeruzalem belegerd en verwoest. En alle gevangenen werden naar Rama gebracht. Ik denk het tegenwoordige Ramallah, ons wel bekend. En daar werd naar welgevallen, naar willekeur, over hen beschikt. Het zij voor het zwaard of het zij voor gevangenschap. Vanuit Rama werden die mensen dus weggevoerd. Zoals ze vanuit Westerbork weg werden gevoerd naar Duitsland. Toen werd het gehuil in Rama gehoord te Bethlehem. Deze plaatsen lagen niet ver bij elkaar vandaan. En Jeremia ziet in gedachten Rachel wenen om haar nakomelingen. Rama lag in Benjamin. En Rachel wordt wel de Mater Dolorosa, de moeder der smarten van het Oude Testament genoemd. Rachel stierf bij de geboorte van Benjamin. Maar ze had niet te vergeefs geleden, want het lijden van haar verbannen nakomelingen zou niet zonder doel zijn. En als het Rachel is die dan tegen Jacob zegt, laten we dat kindje maar Ben-Oni noemen, ongelukskind, is het Jacob die zegt, nee, we noemen hem Ben-Jamin, gelukskind. En als we dan zouden lezen of lezen in Jeremia 31, ik zal het citeren, de versen 15, 16 en 17, dan lezen we daar, zo zegt de Heer, dat is een woord van de Heer, zo zegt de Heer, hoort te Rama klinkt een klacht, bitter geween, Rachel weent om haar kinderen, ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is. Maar dan gaat de tekst verder. Eigenlijk vind ik het zo jammer dat die tekst in het Nieuwe Testament en niet aan toe is gevoegd. Want dan staat er, want zo zegt de Heer, weerhoud je stem van wenen en droog je tranen. Want er is loon voor uw arbeid, luidt het woord van de Heer. Zij zullen terugkeren uit het land van de vijand, terugkeren uit de ballingschap. Ja, er is hoop voor je toekomst, luidt het woord van de Heer. De kinderen zullen naar hun gebied terugkeren. Weet u, en dat gebeurt ook nog vandaag in de dag. God zegt, geef. Tegen het oosten, tegen het westen, tegen het noorden. Geef. Geef mijn kinderen. En hij brengt ze thuis. Hij brengt ze thuis. Op vleugels als van arenden. Ja. Grote boeiings. Maar ze komen. Ze komen. God heeft het beloofd. Het antwoord op het klaaglied is terugkeer. De hoop is beloond geworden. Toen zij in Rama al die mensen in gevangenschap en ballingschap zagen gaan. De tekst in Jeremia 31 is een deel dat wordt aangeduid als het boek van de vertroosting. Jeremia de hoofdstukken 30 tot en met 33. En in de hoofdstukken daarvoor is er al herhaaldelijk aangekondigd dat het volk in ballingschap zal gaan. Dit is de Babylonische ballingschap van het tweestammenrijk. Het noordelijke tienstammenrijk was 100 jaar daarvoor al in ballingschap gegaan. Door de Assyriërs. En in hoofdstuk 28 en 29 lezen we de eerste berichten over de toekomstige terugkeer uit die Babylonische ballingschap. En dan volgt dat boek van vertroosting, de hoofdstukken 30 tot en met vers 33. En wordt geprofeteerd van het afrekenen met de vijanden van Gods volk. Van een terugkeer uit de Assyrische, maar ook uit de Babylonische ballingschap. Een hereniging van het tienstammen en het tweestammenrijk. Een nieuw verbond, een periode van welvaart, een herstel van het rijk, enzovoort, enzovoort. En de komst van de Messias. Want ook dat is ermee gemoeid. De wreedheid van Herodes strekte zich uit tot de landpalen van Bethlehem. Tot in het land van Benjamin toe, onder de kinderen van Rachel. Deze moeders waren gelijk aan Rachel. Ze woonden waarschijnlijk ook dicht bij het graf van Rachel. En wie weet, heel veel zijn misschien van Rachel ook nog afgestamd. Daarom wordt hun geween voorgesteld als het wenen van Rachel. Maar zoals in Jeremia het negatieve om werd gezet naar het positieve, zo was ook de droefheid van de beroofde moeders bestemd in Gods voorzienigheid om te resulteren in een grote beloning. Als mens begrijp je vaak alleen niet de manier waarop, ik tenminste niet, dat babytje wat geboren wordt uit een verhouding van David en Bathsheba, ja? Waar David dagen voor en nachten voor op de grond had gelegen en gebeden. Het kind overlijdt. En dan kan je als mens vragen, wat kon die baby daaraan doen? De geschiedenis van Job, al zijn kinderen, ja, die om het leven kwamen, door rampen. Maar Job wist niets van de onzichtbare wereld en de strijd die gevoerd werd tussen God en de Satan over de rechtvaardigheid en de vroomheid van Job. Vragen die we kunnen hebben als mens. Maar we krijgen pas rust als we het over kunnen geven in de handen van God en zeggen, Heer, begrijpen doe ik het niet, maar ik vertrouw op u. Deze kinderen waren de eerste slachtoffers, de martelaren in de oorlog, die onvermijdelijk gevoerd moest worden tussen de vorst der duisternis en het licht der wereld. En hun eigen verdriet was verwant aan dat van Maria, wie haar hart bestemd was om doorstoken, doorboord te worden bij het zien van haar zoon, die op weg ging rechtstreeks naar het kruis. Maar door de dood heen, op weg naar de dood, op weg naar het kruis, op weg naar de dood, maar door de dood heen, ook tot de opstanding. En laten we dat niet vergeten. Deze kinderen gaven in zekere zin hun bloed voor hem, voor Jezus. Later zou hij zijn bloed voor hen storten, om hen daarmee terug te kopen. Jezus heeft ook gezegd tijdens zijn leven, kinderen hunner is het koninkrijk van God. Hebben wij dat trouwens al aanvaard voor ons eigen leven? Als de Bijbel zegt, we zijn gekocht en betaald. Met zijn bloed. Ik weet niet of je dat lied kent van Jesse Dixon. Een baptistenpredikant die inmiddels is overleden. Maar die zo gepassioneerd, vol overgave kon zingen. I am redeemed. Bought with a price. Ik ben gekocht en betaald. Ik ben gered. Gekocht en betaald met een prijs. Jesus has changed my whole life. Jezus heeft mijn hele leven veranderd. De Bijbel zegt, zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Kunnen we dat beamen voor onszelf? En als we dat misschien niet kunnen vanmorgen of nog niet durven, dan zou ik willen zeggen, stel je vertrouwen op Jezus. Zoals de Bijbel dat zegt, en je zal behouden worden, gered worden. Dan mag je weten, ik ben gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus Christus, wat vloeide op Golgotha voor mijn zonden. En dat mogen we straks gaan gedenken. Als we het avondmaal gaan vieren. De versen 19 tot en met vers 23. Na de dood van Herodes waarschuwde God Jozef in Egypte. God openbaart zijn plan trapsgewijs. Hij zei, je mag weer teruggaan naar Israël. Hij zei niet naar Palestina, hij zei ook niet naar Canaan. Het is Israël. Ja, naar Israël. En als ze dan op weg gaan, op weg zijn gegaan, dan wordt dat later bijgestuurd en gaan ze naar Galilea, naar Nazareth. Maar God ging mee en God was erbij. Nazareth lag in een streek die meer met de heidenen dan met het volk van God werd geassocieerd. En de vervulling van, waarschijnlijk, van vers 23 is waarschijnlijk geen exacte woordelijke aanhaling, maar meer een algemene term die overeenstemde met de uitspraken van de profeten. Het zou te ver voeren om daar op dit moment op in te gaan. Tot slot wil ik nog enkele dingen samenvatten zoals we die leren uit deze geschiedenis. Ik wil vier dingen noemen. In de eerste plaats, God is een God die leidt met EI. En een korte ei. God is een God die leidt, die bestuurt, die beschermt. De psalmist zegt dat zo mooi in Psalm 32 vers 8. Waar God zegt, ik onderwijs je aangaande de weg die je gaan moet. Ik raad je, mijn oog is op je. Geweldig mooie tekst. Min of meer nog aan het begin van 2018, nietwaar? Voor elke dag dat de Heere God zegt, ik onderwijs je aangaande de weg die je gaan moet. Ik raad je, mijn oog is op je. In de tweede plaats, hij leidt echter vaak op zo'n manier dat hij één stap tegelijk bekend maakt. Zoals dat gebeurde in de situatie van Jozef. Hij kreeg geen heel uitgewerkt plan. 'S Nachts, boodschap en hij ging. Boodschap uit Egypte. Komt in Israël, hij moet naar Nazareth. En zo stuurt God ook. En dat deed mij denken eigenlijk aan het leven bij de dag. Leven wij bij de dag. En dan bedoel ik niet alleen over onze gezondheid. Als we zeggen we leven bij de dag, dan hebben we het altijd over onze gezondheid. Omdat we niet weten of we morgen nog gezond zijn, of wat ons vandaag aan de dag, of vandaag zal overkomen. Maar ik moest denken aan Psalm 5, vers 4, het morgengebed. Een psalm van David waar hij zegt, Heer, des morgens hoort gij mijn stem. Des morgens leg ik het u voor en zie uit. Kijk, als dat onze dag gaat bepalen, dan heb je een goede dag hoor. Wat je ook tegenkomt en wat jou gebeurt. Heer, des morgens hoort gij mijn stem. Begin de dag met God. Leg je agenda bij God neer, je afspraken, al je werkzaamheden, je ontmoetingen. Heere God, des morgens hoort gij mijn stem. Ik leg het u voor en ik zie uit. Dat spreekt van verwachting. Dat spreekt van verlangen. Heer, u gaat wat doen vandaag. Ik weet niet wat, maar u gaat het doen. Ik zie uit wat u vandaag gaat doen. In de derde plaats, dat resulteert als het goed is in een diepe afhankelijkheid van hem. En dat vereist een voortdurend afgestemd te zijn op hem. Wanneer we zijn plannen voor ons leven willen weten en zijn stem willen verstaan. Dat is fine-tunen. Ja? Afstemmen op God. En in de vierde plaats, God bereikt altijd zijn doel. Er is geen twijfel over mogelijk. God bereikt altijd zijn doel. Hij draagt de hele wereld. En u en jou, hoe jong je ook bent, en mij in zijn hand. Ook dit jaar in 2018. Hij is overwinnaar. Daarom mogen we geloven en vertrouwen dat hoe diep ons dal ook is, hoe zwaar de strijd ook, hoe groot het verlies, de zorgen, de pijn soms. God laat alle dingen medewerken ten goede. Voor hen die God liefhebben. Die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Dat is niet altijd makkelijk. Dat is niet altijd makkelijk. Dat mag je ook niet tot een goedkope tekst maken. Zoiets van, joh, maak je niet druk. God laat alles medewerken ten goede. Geen goedkope tekst, maar het is wel een tekst waar je aan vast mag klampen. Heer, want het staat in uw woord en ik leg er mijn hand op. En ik geloof dat het is zoals het daar staat. Want God plaatst alles in een eeuwigheidsperspectief. Ja. De groten van de aarde zijn slechts een pion op het schaakbord van God. De groten van de wereld zijn slechts een pion op het schaakbord van God. En dan mogen we weten dat het einde van alle dingen zal goed zijn. Ja, zal zeer goed zijn voor zijn kinderen. Want te lezen in Romeinen 8, vers 29 en 30, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, ja dat gaat over ons hoor. Die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Ja. Dat staat al in de verleden tijd, hè? Hij heeft het gedaan, voltooide tijd. Hij heeft ons al verheerlijkt in Christus. En daarom mogen we bidden, Heer, dat die verandering mag doorwerken. Dat we zullen veranderen naar uw beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. De Bijbel zegt, want ik ben er zeker van. Daar wil ik mij eindigen. Want ik ben er zeker van. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd, en wat wordt er veel afgeleden in deze wereld. Het weegt niet op. Het is dit niet. Vergeleken bij de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. Soms moet je het tegen jezelf zeggen, hoor, want ik ben er zeker van. Ja? Soms moet je het tegen elkaar zeggen. Want ik ben er zeker van. Ik ben er zeker van. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt, zegt Paulus, tegen de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. God heeft het allemaal weggelegd. Het is een geweldige erfenis. Het is een geweldige toekomst. Prijs God daarvoor. Halleluja. Amen.